Ik wil u deze middag graag meenemen naar een gedeelte in Lucas 5. Lucas 5 vanaf vers 33, waar staat: En zij zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der Farizeeën, maar de uwe eten en drinken. Nog hij zeide tot hem, kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. Dan zullen zij vasten in die dagen. En hij zeide ook tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed. Anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude. En de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederzakken. Anders zo zal de nieuwe wijn de lederzakken doen bersten. En de wijn zal uitgestort worden en de lederzakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederzakken doen, en ze worden beide tezamen behouden. En niemand die oude drinkt, begeert terstond nieuwe, want hij zegt, de oude is beter. Tot zover. En dat is dan een onderdeel uit een veel langer betoog van de Heer Jezus. Ik heb u vaak voorgehouden dat het van groot belang is om de uitspraken van de schrift te laten staan waar ze staan en ze te lezen in het verband waarin ze gezegd worden. Dat is, geldt altijd en dat geldt wel in het bijzonder voor wat we dan noemen de evangelium. Omdat daar schijnbaar losse gebeurtenissen achter elkaar vermeld worden, maar ze zijn niet zo los als het lijkt. Het mogen dan verschillende gebeurtenissen zijn. Het is in elk geval zo dat het verband waarin ze verteld worden uiteraard een verband is. Het is niet alleen maar zo dat het toevallig gaat om dezelfde hoofdstukken of hoofdstukken die op elkaar volgen, maar dat er wel degelijk een lijn zit in deze geschiedenissen. Dat is van belang om te begrijpen de betekenis van deze kleine gelijkenissen aan het eind van dit schriftgedeelte. Want het heet een gelijkenis, hè? Vanaf vers 36, waar staat, niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, anders scheurt ook dat nieuwe het oude. En de vraag is, het is een gelijkenis, de vraag is dus, waar lijkt dit op? Dat wil zeggen, wat is een nieuwe lap en wat is een oude lap? Wat het letterlijk is, dat is bekend. Maar wat het overdrachtelijk betekent natuurlijk, dat is van belang hier, want dat is wat hier verteld wordt. Voordat ik daarop inga, neem ik u mee naar het begin van dit hoofdstuk. Daar ben ik enige pericopen, heet zoiets, eerder terecht. En ik doe dat om u te laten zien dat hier wel degelijk over dezelfde dingen gesproken wordt. En dat in het licht van het voorafgaande de betekenis van deze gelijkenissen, deze twee gelijkenissen, aan het einde van het hoofdstuk helemaal niet twijfelachtig is. De eerste gedeelte van dit hoofdstuk, kijk, ik had natuurlijk eerder kunnen beginnen en ik had ook later eindigen dan hoofdstuk 5, dat kan ook. Maar ik neem maar wat, hè. Dus begin bij hoofdstuk 6, bij hoofdstuk 5 het eerste gedeelte, waar boven staat de wonderbare visvangst. Dat is die geschiedenis waarbij staat dat de Heer zag twee schepen, dat is vers 2, hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En het verhaal is voor velen van u, denk ik, redelijk bekend. Want de twee schepen, wel als we er twee tegenkomen van gelijke aard, dan zijn we altijd al terecht bij de gemeente. Het bijzondere namelijk van de gemeente, waarvan wij zelf door geloof en door genade deel uitmaken, is immers dat het gevormd wordt uit twee die samen één geworden zijn. Daar zijn verschillende manieren om dat nader toe te lichten. Maar in de eerste plaats zou ik natuurlijk moeten verwijzen naar Efeze, het tweede hoofdstuk, waar uitdrukkelijk geleerd wordt dat Jood en Heiden één zijn geworden in Christus. Voor zover zij in Christus zijn namelijk, zijn zij één en is de middenmuur des afscheids verbroken. Vandaar dat de gemeente wordt voorgesteld als twee die toch één zijn, twee scheepjes. Die zijn twee scheepjes, die gaat niet om het verschil tussen die beide schepen, het zijn gewoon de twee scheepjes. Men blijft tot twee tellen en toch is het eigenlijk maar één. Dat principe vinden we nog vele malen herhaald. Ik moet erbij zeggen dat die tweeheid, die twee-eenheid van de gemeente, ook een andere en bijzondere praktische betekenis heeft. Dat is namelijk deze, dat die dubbelheid de uitdrukking is bovendien ook van het eerstgeboorterecht. Dat is eigenlijk veel belangrijker nog. Want belangrijker dan te zien dat de gemeente bestaat uit Jood en Heiden, is het om te zien dat de gemeente een gemeente is van eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven, we hebben er al van gezongen. En dat betekent dan ook dat die gemeente eerstgeboorterecht heeft ontvangen. En het deel van de eerstgeborenen is inderdaad een dubbel deel. Als de erfenis verdeeld wordt, dan telt de eerstgeborene voor twee. Hij krijgt dus twee delen en de anderen krijgen slechts één. Ook op die wijze wordt de gemeente dus gemerkt met dit cijfer twee. Daar moet ik nog wat bij zeggen. De gemeente zelf wordt weer geroepen onder het nieuwe verbond. En ook dat is een twee. Het oude verbond is immers de één, het eerste verbond. Het oude verbond, dat der wet, dat van Sinai, of zal ik zeggen van Hagar en van Ismaël. Maar dat is voor degene die Galaten 4 kenden natuurlijk. Hè? Het oude verbond, het eerste verbond, wat voorbij gegaan is en wat vervangen is door een verbond waar duidelijk een 2 op staat. Het nieuwe verbond namelijk ter vervanging van het oude. En onder dat nieuwe verbond leven wij en ook op deze wijze vinden we dan de 2 scheepjes als beeld van de gemeente. Dat het ook zo is en dat het gaat om het nieuwe verbond na het oude, dat het gaat om de genade, de 2 van het nieuwe verbond, na de wet, want genade komt na de wet immers, dat het daarom gaat, blijkt ook uit de rest van de geschiedenis. Want wat er gebeurt is dat de Heer in een van die schepen ging, dat van Simon, dat is leuk, hè, dat staat in vers 3, dat is Simon Petrus uiteraard, en dan krijg je weer hetzelfde verschijnsel wat we zo vaak tegenkomen, dat we de 2 hebben die samen uitbeelding zijn van de gemeente, en 1 van de 2 heeft de naam. Een van de 2 schepen is namelijk van Simon. Dus de naam Simon wordt daarbij vermeld. Ja, dat krijg je ook bij de Emmausgangers. Daar heet er 1 Cleopas, weet je wel. En in Johannes 1 heb je die 2 discipelen die eerst Johannes de Doper volgden en daarna de Heer Jezus. Dat zijn er 2 en 1 heeft maar een naam daar en dat is Andreas. Enzovoorts, hè. Dus 2, maar ze hebben maar 1 naam. Hier ook zo, 2 scheepjes, maar ze hebben 1 naam aan verbonden. Die van Simon, hetgeen betekent dat hij geloofde, dat hij een gelovig is. En voorwaar, het is natuurlijk terecht dat Simon genoemd wordt. Het is een beetje toevallig, denk ik. Maar vanmorgen heb ik onder andere aangehaald, het was een heel eind weg weer in Leerdam, heb ik toevallig aangehaald dat daar gesproken wordt over Petrus, waar tegen wie de Heer zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En Petrus wordt er ook een Simon genoemd. Simon Barjona. En op het getuigenis van Petrus in elk geval zal de gemeente gebouwd worden, zodat Simon inderdaad iets te maken heeft met de roeping van de gemeente. Maar dat is u sinds de eerste Pinksterdag natuurlijk al bekend. Nee, die uit Handelingen 2. Hè? Nou goed, dat allemaal even terzijde. Waar het om gaat is dat de Heer gaat in 1 van die 2 schepen. En zij staken van wal. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En dan staat er in vers 4, en als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. Het beeld is weer dat hij vanuit het schip de scharen op de oever onderwijst. Hetzelfde als wat we ook in Matthäus 13 tegenkomen als de Heer daar voor het eerst in gelijkenissen spreekt. Hij doet het inderdaad vanaf een schip waarmee hij het land verlaten had en sprak tot de scharen aan de oever. En precies hetzelfde vinden we hier ook uitgebeeld, want het is een uitbeelding van de Heer die Israël het land namelijk verlaten heeft, die zich heeft begeven te midden van de heidenen, de volkeren, de zee is dat namelijk, en die zich daar meer speciaal bevindt in een schip, want een schip op de zee is een beeld van de gemeente tussen de volkeren, en hij is daar gezeten, want de positie van Christus is inderdaad een zittende, want van Christus staat in de Hebreeënbrief dat hij is ingegaan in zijn rust, en hij zit, en hij zit dus op een leerstoel. Nee, niet een lerenstoel, een leerstoel heet zo'n ding. Een leerstoel. Iemand die zit, hè, is in de positie om te leren, om onderwijs te geven. Ik doe het liever staande, want ik val er zo makkelijk bij in slaap als ik zit. Ik sta er liever bij. Maar officieel is het zo dat het onderwijs gebeurt vanaf een zittende positie. Onze leraar op school hadden vroeger ook zo'n hele hoge stoel. Ik weet niet of je dat herinnert. Bij de kapper stond er ook zo een, die was iets kleiner. Dat had een ander doel. Maar op school stond er zo'n hoge stoel en daar zat de leraar op, achter een hoge lessenaar. Later hebben ze dat veranderd. Maar zo hoort het eigenlijk. En als iemand als een hoogleraar wordt aangesteld aan de een of andere universiteit, dan krijg je daar ook een leerstoel, heet dat. Ik weet niet of de man er ooit bij zit. Zover heb ik het nooit gebracht namelijk. Maar dat zou eigenlijk officieel wel moeten. De zittende positie is namelijk die van onderwijs, van leren. Rusten en leren. Iemand die niet de rust is ingegaan, zal nooit leren, laat ik het dan zo zeggen. Hij zal, als hij niet de rust is ingegaan, geen onderwijs ontvangen. En hij zal, als hij niet de rust is ingegaan, ook niet onderwijs kunnen geven. Want lering komt inderdaad nadat men gerust heeft van het werk. Dat is de Bijbelse gedachte. In de Bijbelse gedachte is het zo dat de mens vanaf zijn geboorte ijverig begint te wezen. Hij begint actief te zijn, hij doet van alles. Maar wat hij leren moet is inderdaad stoppen daarmee. Hij moet daarmee ophouden, moet gaan zitten. En de leraar zit op de stoel en de leerling zit aan de voeten van de leraar. Sorry dat ik het zo zeg, maar ik dacht aan Paulus, die zat aan de voeten van Gamaliel. Dat wil niet zeggen dat hij niks anders te doen had of niks beters te doen had, maar dat betekent dat hij inderdaad door deze Gamaliel werd onderwezen. Dat is de gedachte. En als de Heer hier zit in dat schip, is dat een uitbeelding van de positie van Christus nu. De hoge priester die inderdaad gezeten is en wiens woord tot ons komt, door wie wij nu ook vandaag worden onderwezen. En ik verwijs maar even naar de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief waarin Christus ons wordt voorgesteld als de zittende aan de rechterhand Gods, die ook zelf zijn rust is ingegaan. Ik heb er al net uit geciteerd. Dat is de Hebreeënbrief. Maar diezelfde Hebreeënbrief zegt dat wij ons moeten houden aan hetgeen gehoord is. Aan het woord namelijk wat tot ons komt door de Zoon. En hetzelfde Hebreeënbrief zegt dat wij gezien de tijd al lang leraren zouden moeten zijn enzovoorts. Met andere woorden, er wordt nou al lang zo lang onderwijs gegeven. Zo zit het nou eenmaal. Heel die situatie van een zittende heiland als hoge priester en als priester dus ook als leraar, want de priester is een leraar, die positie van onze heiland wordt in Hebreeën letterlijk beschreven en hier vinden we het op symbolische wijze. Waarbij van te midden van de heidenen op de zee dus de Heer gezeten is en onderwijs geeft. En dat onderwijs wordt ook geïllustreerd aan wat nu verder volgt, want er staat steek af naar de diepte en werp u net uit om te vangen. En dan zegt Simon terecht, want ik vertel het verhaal niet helemaal in detail, hè. Simon zegt terecht, meester, vers 5, wij hebben de gehele nacht overgearbeid en niet gevangen. Dat wil zeggen, ze hadden al gevist in het donker, maar ze hadden niets gevangen. En toen zegt Petrus, want hij heet niet voor niks Simon, hij zegt, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Want Simon betekent dat hij hoort, en dat doet, hij hoort dus ook, hij gehoorzaamt, en hij werpt het net opnieuw uit. En als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen. Zij vingen, want vangen is hetzelfde als besluiten hoor. Jawel. Zij besloten een grote menigte vissen. Die was opgesloten in hun netten dan. En er staat, en hun net scheurde. En zo ging dat. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren dat ze hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken. Maar de schepen kwamen toch aan land enzovoorts, want dat staat in vers 11. Het plaatje is eenvoudig genoeg. Deze wonderbare visvangst is inderdaad een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze dagen. Van vis uit de zee, oftewel van gelovigen uit de heidenen die gevangen worden en hier inderdaad in die twee schepen geplaatst worden, zodat die twee schepen opnieuw uitbeelding zijn van de gemeente zelf. Maar waar het om gaat is die opmerking van Petrus die zegt, we hebben de hele nacht overgearbeid en niet gevangen. En nu gaan ze alsnog vissen, kennelijk overdag. Hoewel het er niet uitdrukkelijk bij staat, dacht ik. Maar ze doen dat en ze vangen nu ineens wel. Dat is een wonder. Sterker nog, het is een groot wonder. En vooral de urkers in ons midden zullen dat als een zeer groot wonder beschouwen. Zonder alle elektronische hulpmiddelen enzovoorts. Zonder vangstquota trouwens, vangstquotum. Dat is leuk hè, dat het er niet is hè. Maar goed, deze wonderbare visvangst gebeurt overdag nadat men een nacht lang niets gevangen heeft. Er is dus twee keer sprake van vissen, eenmaal s'nachts en eenmaal overdag daarna. Eenmaal s'nachts, dat is het eerste en men vangt niets. Daarna overdag, dat is de tweede visvangst en dan vangt men inderdaad wel. En ik zei het is tweede en het is inderdaad twee, want het zijn twee schepen vol. En daar gaat het maar om. Wat dat betekent, typologisch, lijkt me niet zo moeilijk. Het vissen in de nacht is uiteraard een beeld van het vissen in de duisternis van het oude verbond. De duisternis van de wet, de schaduwendienst enzovoorts. Nee, een beetje licht is er wel, dat is onder de wet ook. Maar betrekkelijk weinig. Dat wil zeggen, verhoudingsgewijs, in verhouding tot de dag, of zullen we zeggen in verhouding tot het nieuwe verbond, is er onder het oude verbond maar weinig licht. Men zal s'nachts gevist hebben, ook niet in stikken donker. Er zal een maan geweest zijn en sterren enzovoort, anders kunnen we helemaal niet varen. Maar het is betrekkelijke duisternis en daar gaat het om. Die duisternis, die schaduw, is uiteraard een beeld van het oude verbond. Schaduwendienst van het oude verbond, waarin men inderdaad niks vangt, waarin geen nieuw leven tot stand komt enzovoorts. Oude verbond, onder het oude verbond kon men trouwens ook niks vangen, want waar het om gaat is dat van de wet gezegd wordt dat de wet gebruikt werd voor iets waar het ongeschikt voor was. Het was der wet onmogelijk, zegt Romeinen 8. En de Hebreeënbrief die ik nou al geciteerd heb, zei dat het oude verbond, de wet, vernietigd werd om deszelfs onprofeitelijkheid wil. Lijkt me duidelijk, mijn vinger niks mee. Het is trouwens, zegt de Romeinen, onmogelijk dat door de werken der wet, vlees, gerechtvaardigd wordt voor God. Dat op het laatste, voor God. Dat kan dus niet. En daar is deze vangst, of deze visserij, 's nachts een uitbeelding van, men ving namelijk niks. Waarna de Heer verschijnt en zegt, ga maar weer vissen. En inderdaad, deze tweede visvangst, die gebeurt dan overdag. Dat is niet onder de wet, maar uiteraard onder de genade. En dan blijkt men inderdaad een grote menigte van vissen te vangen. Zodanig dat het net scheurde, dat vind ik altijd leuk, want het betekent zoveel, hè, dat het net scheurde. Het scheurde net niet, maar het dacht te scheuren of zoiets. Hè. In ieder geval, met de hulp van de... Ja, het net scheurde wel, maar de vis die erin zat werd toch gevangen. Daar gaat het maar om. En datzelfde plaatje kom je later een keer tegen, waarbij niet het net, maar waarbij het schip scheurt, breekt. Het schip dacht te breken. Heb je er ooit wel van gehoord, schepen die denken? Nou goed, maar het schip dacht te breken. Dat was bij Paulus zo, een paar hoofdstukken, nee, een heleboel hoofdstukken verder. In Handelingen namelijk, waar Paulus en de zijnen schipbreuk lijden, maar waarbij de inhoud van het schip toch veilig aan land komt. En daar gaat het maar om, de betekenis is hetzelfde. Namelijk, weer spreekt het over de roeping van de gemeente uit de heidenen, uit de zee dus. En die gemeente komt inderdaad veilig aan de oever. Zoals ook tegen Petrus al eerder gezegd was, niet alleen dat de Heer zijn gemeente zou bouwen, maar ook dat de poorten der hel die gemeente niet zouden overweldigen. Precies hetzelfde verhaal. En dat is wat je hier dus ook vindt. Het net scheurde, maar de vis werd toch inderdaad ingezameld, zei het dan met enige moeite, maar beide schepen werden mee gevuld. Dus één ding, dat wil zeggen dat naar de mens gesproken gebeurde eigenlijk het onmogelijke, en naar de uiterlijke vorm, want daar is het net natuurlijk een beeld van, naar de uiterlijke vorm kwam er ook niet zo geweldig veel van terecht, maar het net mocht dan scheuren. Het ging immers niet om het net, het ging om die vissen en die werden behouden, en daar gaat het maar om. En zo is het met de gelovigen, zoals met de gemeente uiteraard ook. Ik denk echter dat er achter dat scheuren van het net nog iets anders zit. Want als ik lees over scheuren, dan denk ik niet aan de Griekse grondtekst, maar dan denk ik aan Hebreeuws. Want bij scheuren denk ik aan peres, aan de breuk, aan de bressen, of hoe het maar heten mag. En die termen worden in het Oude Testament al gebruikt ter aanduiding van deze tijd waarin wij leven, de tijd namelijk waarin de gemeente geroepen wordt. Want de gemeente wordt immers geroepen in een tijd van een breuk, een onderbreking, een scheur als het ware, in de geschiedenis van Israël in het bijzonder en van de wereld in het algemeen. Het zijn allemaal aparte waarheden, dus ja, daar zouden we ook wel een middag aan kunnen wijden natuurlijk, maar ik noem ze nou maar even. Ik veronderstel ook dat de meeste van die dingen u wel bekend zullen zijn. Hoe dan ook, wat we hier uitgebeeld vinden is dat het oude verbond plaats maakt voor het nieuwe. En dat het vruchteloze oude verbond plaats maakt voor het vruchtdragende nieuwe verbond. Onder het oude was het duisternis, geen licht, maar ook geen leven. Onder het nieuwe is het licht en leven in overvloed. Het gaat vooral om het contrast tussen die beiden. Nou, datzelfde zet zich voort in de volgende pericoop van dit hoofdstuk, vanaf vers 12 namelijk, de genezing van een melaatse. Want het geschiedde als hij in een dier steden was, en ziet, er was een man vol van melaatsheid, en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht en bad hem zeggende, Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. Is dat geen geloof is, weet ik het niet meer. Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij de hand uitstrekkende raakte hem aan en zeide, ik wil, word gereinigd. Heel korte toespraak, denk ik wel eens, hè. Maar de Heer zei gewoon, ik wil, en dat was het dan. En zo werd de melaatse gereinigd. Er staat ook, en terstond ging de melaatsheid van hem. En dan staat erbij, en hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou, maar ga heen, zei hij, vertoon uzelf niet aan het volk, maar aan de priester, en offer voor uw reiniging gelijk Mozes geboden heeft hun tot de getuigenis. Nou, dat moet ook duidelijk zijn. Al was het maar uit die ene uitspraak die er staat, dat hij het niemand zeggen zou. Dat betekent dat het gaat om verborgen dingen en dat het op officieel zo is, dat deze reiniging van deze melaatse gebeurde in het geheim. Als een verborgenheid, als een geheimenis of wat voor termen daar nog maar meer voor bestaan. En wat het inhoudt is duidelijk genoeg. De melaatse is immers gewoon een beeld van de zondaar in het algemeen. En meer speciaal van de zondaar die leeft onder de wet. Melaatsheid is immers, als ik het vlug zeg, weer eens een ziekte van de uitwendige mens. En zelfs heel nadrukkelijk, daar komt geen internist, geen internist aan te pas. Of een externist bestaat, dat weet ik niet. Maar zo'n jongen heet geloof ik een dermatoloog of zo, weet je veel. Maar in ieder geval, het is een ziekte van de uitwendige mens. Waarbij zweren ontstaan op de huid en waarbij langzamerhand, ja, het is een onsmakelijk verhaal, neemt u niet kwalijk, maar waarbij langzamerhand de mens als het ware wegrot. Niet van binnenuit, maar van buitenaf. Een lichaam wat tot ontbinding overgaat, soms zelfs heel letterlijk ontbinding, hè, het valt uiteen. Een lichaam dat tot ontbinding overgaat terwijl het nog niet eens gestorven is. Dus dat niet een uitbeelding is van de werking van de dood in de natuurlijke mens, weet ik het niet meer. Nou, noem eens één melaatse. Israël. Weet u niet dat Mozes naar de farao moest als vertegenwoordiger van Israël en zijn hand in zijn boezem moest steken? Nee, Napoleon die heeft dat later overgenomen, maar die kon dat niet. Maar een hand zo in zijn kleed moest steken en dan kwam hij er weer uit en dan was hij melaats. En toen er weer in, er weer uit en dan was hij weer genezen. Dus een beeld van de geschiedenis van Israël. Israël wat als melaats volk, als zondig volk, als onrechtvaardig, zelfs als goddeloos volk, door de geschiedenis zou gaan, maar dat uiteindelijk toch gereinigd zou worden. Die melaatsheid is een beeld van de werking van de zonde in de mens in het algemeen, maar meer speciaal in Israël en levend onder de wet. En wat hier gezegd wordt is dat deze mens die in geloof tot de Heer komt, inderdaad door de wil Gods en op grond van geloof gereinigd wordt. De melaatsheid verdwijnt. Ik vind hetzelfde type ook nog een keer toegepast trouwens aan Mirjam, maar dat is een verhaal apart. Hè? Mirjam die melaats werd, de zus van Mozes dus. Maar goed, dat bewaren we voor een andere keer. Maar dan staat er dat de Heer tot die melaat zegt dat hij het niemand zeggen zou. Nou moet u begrijpen dat als in de toekomst Israël alsnog genezen wordt en gereinigd wordt van zonde, in overeenstemming met vers 24 van Daniël 9, om de overtreding te sluiten, eeuwige gerechtigheid aan te brengen, ongerechtigheid te verzoenen, die tekst bedoel ik, hè. Als ooit aan het eind van de 7e week van Daniël, dus Israël gereinigd wordt, dan is het heus niet zo dat de Heer dan tot Israël zegt, en denk erom dat je er met niemand over praat. Integendeel, Petrus wist het maar al te goed, als de vertegenwoordiger van het Joodse volk. Hij zegt, de Heer heeft ons getrokken vanuit de duisternis, van de nacht waarin je toch niks vangt, vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, om te verkondigen de deugden van degene die dat gedaan heeft. Want dat is wat er staat, wat Petrus schrijft. 1 Petrus is, meen ik, hè? Hij heeft u gemaakt tot zijn uitverkoren volk, van Lo-Ami tot Ami heeft u zo gemaakt, om te verkondigen de deugden van degene die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Om te verkondigen de deugden, de weldadigheden dus ook, van hem die uit het oude verbond overgeplaatst heeft in het nieuwe. Dat wil zeggen, Israël is geroepen om te verkondigen. En het bijzondere is hier dat de staat, denk erom, verkondigt dit niet. Hij zou het niemand zeggen en hij zou zich slecht vertonen aan de priester. En wat het uitbeeld is duidelijk genoeg. Het is een beeld van de gelovigen in onze dagen. Ook in speciaal de gelovigen uit Israël natuurlijk. Maar het maakt geen verschil, want in de gemeente zijn gelovigen uit Israël, uit de Joden dus en uit de heidenen, toch één. Dat hebben we in het voorgaande al gezien. Die twee scheepjes, het is toch één. Het is net zo goed één grote schip kunnen zijn, bij wijze van spreken. Het is toch één. En die gelovigen van vandaag maken deel uit van een gemeente die inderdaad geroepen is onder de bedeling, onder de huishouding der genade. Maar tegelijkertijd wordt die huishouding genoemd de huishouding van de verborgenheid. Want God doet in onze dagen verborgen dingen. De roeping van de gemeente is ook niet in de eerste plaats. Ik zei niet in de eerste plaats. Sommige mensen horen dat niet, heb ik wel eens gemerkt. Maar ik zei, de roeping van de gemeente is ook niet in de eerste plaats uit te gaan aan de wereld om te verkondigen. Ik zei niet dat hij dat niet doen moest. Ik zei dat dat niet de roeping is van de gemeente als gemeente in de eerste plaats. Het is wel degelijk zo dat de gelovigen ook in onze dagen geacht worden getuigenis af te leggen van de hoop die in hen is. Het is ook zeker zo dat God aan de gemeente gegeven heeft. Niet de gemeente gegeven heeft, maar aan de gemeente gegeven heeft. Sommigen tot evangelisten. Om van de apostelen en profeten uit het verleden dan maar even te zwijgen. Betekent zo zonder meer dat er wel degelijk verkondigd wordt door gelovigen die van de gemeente deel uitmaken. Maar dat is wat anders dan te zeggen dat dat de roeping van de gemeente als zodanig zou zijn, want dat is niet waar. De eerste roeping, de belangrijke roeping van de gemeente, is wel degelijk een verkondigende, dat is juist, maar niet aan de wereld en niet hier beneden. Maar het is een verkondigende, een betonende functie, want dat is het eigenlijk, een demonstratieve functie. De functie van een standbeeld namelijk is het, hè? Een verkondigende functie aan de overheden en machten in de hemel, niet speciaal nu vandaag, maar in het algemeen in de toekomst. En daar is dit de eerste dag van, zoals u waarschijnlijk weet. Gisteren ook al, hopelijk, maar u weet waar het om gaat, hè? Om te betonen en te verkondigen de uitnemende rijkdom van Gods genade. Ja, in de toekomende eeuwen, waarin we overigens al leven, en bovendien aan de overheden en machten in de hemel, zoals het nou eenmaal staat in Efeze 2 en in Efeze 3. Maar niet aan de wereld. En waar het dus gaat om de gemeente, moet duidelijk zijn dat de roeping van de gemeente, van Gods standpunt uitgezien, en dat is het enige echte standpunt. Nou ja, al het andere sta je niet, al het andere wankel je. Dat is niet een staan. Hè? Hier beneden, ik vind het leuk dat we een verend podium hebben. Hier beneden is alles een beetje gammel. En zo hoort het ook. Maar bij God is er inderdaad een standpunt, een standplaats. Dat is de enige plaats van waaruit je dingen kunt bezien. Er was eens een meneer die heette Einstein en die zag de dingen van beneden af en zei alles beweegt. En alles is betrekkelijk, dus. Je kunt nergens van op aan. Dat klopt ook, maar hij keek vanaf het verkeerde standpunt. Had zijn naam eer aan moeten doen en had van bovenaf moeten kijken, dan zou je inderdaad een vast punt gehad hebben om van daaruit de dingen te bezien. Dat is wat wij als gelovigen doen, en van God uitgezien is het werk van de roeping van de gemeente inderdaad een werk wat in het verborgene gebeurt. Ja, zal ik het nog eens zeggen, dat is een licht onder de korenmaat, maar ik vrees dat ook die gelijkenis te lijden heeft gehad in de loop der eeuwen. Dat is toch een licht onder een korenmaat. Of moet ik het dan weer met 2 Korinthe 4 zeggen, God heeft geschenen met zijn licht in onze harten. Niet naar buiten, maar binnen. Oftewel, het is een fakkel, maar onder een kruik. Van Gideon dus bedoel ik nu weer. Hè? Kortom, het is een werk wat in het verborgene gebeurt. Zo werd het trouwens in het Oude Testament ook aangekondigd. En zo is het ook tot vandaag aan de dag. Het zogenaamde falen van het christendom, dat bestaat slechts in de gedachten van diegenen die denken dat het de roeping van het christendom of van de gemeente inderdaad een werk is naar buiten toe. En dat is het niet. Het is een werk naar binnen toe. Het is een geestelijk werk wat God doet en gericht op zichzelf. En als we dat voor ogen hebben, dan zullen we niet zulke onzin in onze gedachten hebben dat de roeping van de gemeente op een mislukking uitloopt of wat dan ook. Of dat er niks van terechtgekomen is van christendom. Het is maar wat je voor christendom houdt. De enige goede positie om het te bezien is van God uit, en God werkt in het verborgene. Daar gaat het om. En als hij dus hier deze melaatse geneest als beeld van de mens die uit het oude verbond overgezet wordt onder het nieuwe, dan zegt hij erbij, denk erom dat je het niemand vertelt. Moet dan niemand het weten? Jawel, de priester moet het weten. Want dat staat in de wet ook, hè, nummerie. Degene die van melaatsheid genezen wordt, die moest zich vertonen aan de priester. Ja, waarna de vraag is, wie is die priester? En het antwoord is makkelijk natuurlijk. Hè? Het antwoord is, dat is Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Wij naderen tot hem. Nadat wij verlost zijn geworden, nadat wij gereinigd zijn van onze melaatsheid, vertonen we ons aan de priester. Naderen we met vrijmoedigheid tot hem. En we zouden in dat verband natuurlijk ook die hele wet omtrent de reiniging van de melaatse kunnen bespreken. Maar ook nu weer zeg ik, dat doen we een andere keer wel weer eens. Waar het nu om gaat, is dat deze genezing van de melaatse met al wat erbij hoort, inderdaad de uitdrukking is van de overgang van het oude naar het nieuwe verbond. En meer speciaal van de wet naar de genade, of nog specialer, van jodendom naar christendom, maar dan met een echte hoofdletter, hè? In de Bijbelse zin van het woord. Van Israël naar de gemeente, laat ik het dan zo zeggen. Dat was de voorgaande pericoop. Dat is deze ook over de genezing van de melaatse. Waarna volgt de genezing van een verlamde. En ook dat heeft dezelfde betekenis. Een beeld van opstanding uit de dood, uiteraard. En dan staat er. Dat is in vers 17. En het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet. Dat wil zeggen, leraren der wet uit de sekte. Uit de. Hoe heet het? Ja, sekte heet geloof ik officieel, weet ik veel. Uit de fariseeën. Fariseeze leraren der wet. Die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er ook. Later. Leuk, hè? Er waren dus leraren der wet uit de fariseeën. Die vanuit het hele land gekomen waren. En de kracht des Heren was er ook. Dan wordt het natuurlijk wel spannend. Hè? Want dan heb je de kracht van de mens. En van de theologie, en van godsdienst, van religie in het algemeen, zelfs van orthodoxie, heb je aan de ene kant, en daar tegenover staat de kracht des Heren om te genezen, en uit het verband blijkt dat die krachten ook inderdaad tegenover elkaar stonden. Ik wil het niet te vaak zeggen, want anders lijkt het net alsof ik zo nodig iemand op zijn tenen moet gaan staan, maar dat is helemaal niet de bedoeling, maar ik stel toch maar even vast dat die dingen weer tegenover elkaar staan in de Bijbel. De ene kant de hele godsdienstige wereld en aan de andere kant de kracht des Heren. En om die twee gaat het. Het is een tegenstelling. Dat blijkt wel, want er staat in vers 18. En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, verlamd was betekent dat, en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen en niet vindende waardoor ze hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeke in het midden voor Jezus. Dat betekent inderdaad dat deze lui met die verlamde man het huis niet binnen konden, omdat het huis en de deuropening dus meer in bijzonder bezet was door deze scharen. En als u vraagt, maar wie is die scharen dan? Wie zijn dat? Er is natuurlijk toch maar één antwoord, Bijbels antwoord. We kunnen wel een ander bedenken, uit pietijd met de fariseeën of zoiets. Hè? Maar er staat geen ander. Er staat dat het waren, er zaten fariseeën en leraren der wet die van alle vlekken van Galilea, Judea en Jeruzalem gekomen waren. De gedachte is hier heus dat die schade bestond uit deze leraren der wet. Oude verbond dus. En zij belemmerden de toegang tot de Heer. Ja, sorry, ik heb het niet geschreven. Ik kan me dus hiermee verontschuldigen. Maar zo is het. Dat is wat je in de Bijbel vindt. Men komt door hen niet tot de Heer, maar door hen wordt men van de Heer afgehouden. En meer in het algemeen, want het gaat natuurlijk niet speciaal om die mensen en om hun leringen. Het gaat in het algemeen om de wet, want zij vertegenwoordigen de wet. Het is de wet, het is het oude verbond die een mens in het algemeen belemmert om tot Christus te komen. Dat is niet alleen de fout van hen die onder de wet leven, maar zo is de werking van de wet nou eenmaal. Ja. Sinds wanneer kan een mens tot God komen? Sinds wanneer nadert hij echt tot God? Volgens Hebreeën dan. Hè? Andere vraag. Door wie naderen wij tot God? Ja, door Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Hè? Door welke wij een betere toeleiding hebben. Enzovoorts. Door welke wij daadwerkelijk tot God naderen. Dat wil zeggen, wij naderen tot God door de opstanding van Christus. Want zo werd hij hoge priester. Maar voor het zover was, moest een einde gemaakt worden aan het oude verbond en aan de bedeling van de wet. Zolang, dat is ook Hebreeën, zolang het oude verbond nog stand hield, was de weg tot het nieuwe verbond nog niet vrijgemaakt. Dat staat er. Ja, dat staat. Zolang de eerste tabernakel nog stand had, was de weg naar de tweede tabernakel nog niet vrijgegeven. Oftewel, zolang het heilige er nog was, kon men niet naar het heilige der heiligen. Zolang de priesters dienst deden in het heilige van de tabernakel, kon en mocht de hoge priester niet ingaan in het heilige der heiligen. Oh, u dacht dat het op grote verzoendag was. Ja, het is ook zo. Dat is op Grote Verzoendag. Ja, maar dat betekent dat op Grote Verzoendag geen dienst gedaan werd in het heilige. Iedereen moest eruit. En pas als het heilige, het eerste vertrek van het tabernakel, verlaten was, mocht de hoge priester ingaan in het heilige der heiligen. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, want zo staat het letterlijk in Hebreeën, dat de weg des heiligdoms nog niet was vrijgegeven, zolang het eerste nog stand hield. En de toegang tot de genade is er niet, zolang de wet nog stand hield. En zo kun je niet tot Christus gaan, tot de Heer gaan, zelfs niet tot God naderen, zolang die wet daar nog is. Daarom moet men eerst verlost worden van de wet. Eerst moet die wet weggedaan worden, alvorens men tot de Heer kan komen. En Godzijdank is het zo dat niet wij die wet wegnemen, maar dat de Heer hem zelf heeft weggenomen. Hij is de enige die het kon. Hij gaf hem, hij neemt hem ook weg. Hij is de enige, hij is degene door wie Israël onder de wet geplaatst werd. Hij is ook degene die zelfs via zijn eigen dood aan het kruis van Golgotha deze wet vervult en daarmee vernietigt. Dat wil zeggen, tot een einde brengt, opdat men daarna door genade en dus onder het nieuwe verbond behouden zou worden. En dat is ook wat we hier uitgebeeld vinden, maar er is één maar aan. Het huis wordt niet gereinigd, dat wil zeggen, de fariseeën worden niet buiten gegooid en de Heer zegt, die jongens, ga eens opzij, want er moet iemand er binnen. Hij kon best doen, want het was zijn eigen huis. Dat staat hier niet, maar ergens anders wel. In Capernaum, jazeker. Hij zou het gedaan kunnen hebben, maar hij deed het niet. Want als dat zou gebeuren, als de fariseeën naar buiten gezet zouden worden, zodat de weg vrij kwam voor die lammen om binnengedragen te worden, zou dat de uitbeelding zijn van een Israël wat in de toekomst alsnog tot geloof komt. Maar het is het hier niet. Wat het uitbeeld is namelijk niet de bekering van Israël, maar de roeping van de gemeente. Want die fariseeën blijven waar ze waren, in dat huis. Ze worden niet uitgezet, ze blijven daar. Zo is Israël tot vandaag de dag nog steeds onder de wet. Wel vrijwillig, het is niet verplicht, hoefde niet. Maar ze zijn er nog steeds, ze zijn nog steeds in het huis. En zelfs bijna letterlijk, want ook vandaag zijn ze in Palestina. In de Joodse staat bedoel ik. Dat is bijna letterlijk zo. Maar via een andere weg nadert deze geraakte, deze verlamde toch tot de Heer. Dat is namelijk niet langs de normale horizontale weg. De openbare weg zal ik maar zeggen, dat is gewoon via de voordeur. Maar via een verborgen weg, een weg die er eigenlijk niet was. Maar die toch gemaakt wordt, een weg namelijk via het dak. En dat is wat hier staat. Want er staat in vers 19, niet vindende waardoor ze hem inbrengen mochten overmits de scharen, zo klommen ze op het dak en lieten hem door de tichelen neder. Wij noemen die tichelen tegenwoordig dakpannen, maar tichelen zijn natuurlijk gewoon gebakken stenen of tegels. Tegels, dat is gewoon ons Nederlandse woord teel, tichel. Dakpannen zijn dat eigenlijk. Die tegels of die dakpannen, of hoe dat maar heten mag, die worden weggenomen en ze lieten hem dus door de tichelen neder. En tichelen, ja, dat is eigenlijk, moet je eens opletten, tichelen is eigenlijk hetzelfde als die fariseeën en schriftgeleerden, die leraren der wet. Want tichelen staan voor eigen werken. Denk maar aan de slavernij van Israël in Egypte, wat een beeld was van de latere slavernij onder de wet. Ze gebruiken niet de steen die God geeft, natuursteen namelijk, maar ze maken zelf stenen. Dat is een beeld van eigen gerechtigheid. En er zit veel stro in, weet je wel, hout, hooi en stoppelen, of hoe dat maar heet, uit Korinthe en uit Exodus natuurlijk. Maar die tichelen worden weggeruimd, dat betekent dat die eigen gerechtigheid die men zocht op te richten, volgens Romeinen 10, die wordt opzij gezet en dan ontstaat er inderdaad een venster, een dakraam, een venster, wat nog altijd de uitbeelding is van deze tegenwoordige vijfde bedeling, maar ook dat zal ik nou niet verder toelichten. En door dat venster, door dat dakraam, in plaats van door de horizontale deur, wordt deze man naar beneden gelaten, recht voor de voeten van de Heer Jezus. En zo wordt hij genezen. Maar het uitbeeld is makkelijk genoeg. Het wil zeggen hoe op verborgen wijze toch een einde gemaakt wordt aan de wet. Het volk wat onder de wet was ontgaat het, maar het gebeurt toch. De tichelen worden geruimd en deze verlamde wordt genezen. En dat is uiteraard een beeld van de roeping van de gemeente. Overgang dus van oude naar het nieuwe verbond, zoals die dus in het verleden al heeft plaatsgevonden op grond van de dood en opstanding van Christus. Nou, het verhaal eindigt zelfs met dat er staat in vers 26, ontzetting heeft hen alle bevangen, dat wil zeggen ze waren ontzet, en als iemand iets ontzet is, dan zit het voortaan ergens anders, dat weet u toch, ontzet, dan als iets ontzet is, dan neemt het een andere positie in. is de positie veranderd. Dat is ontzet. Nou, ontzetting heeft hen alle bevangen en zij verheerlijkten God. Dat is inderdaad dat ze een andere positie innemen. Want godsdienst in het algemeen is meer tot verheerlijking van de mens dan tot verheerlijking van God. En het leven onder de wet is ook inderdaad tot verheerlijking van de mens, voor zover mogelijk. En zeker niet tot verheerlijking van God. Dat is tenminste wat in de Bijbel over staat. Nou, en die verheerlijking van God, dat is inderdaad de roeping van de gemeente. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar we zongen er straks, dat, ik weet niet meer hoe het letterlijk was, misschien me zo gauw niet te binnen, maar dat we met de engelen samen de Heer zouden loven. Zo'n lied hebben we net gezongen. En zo is het ook, want ik heb u bij een andere gelegenheid, een ander kerstfeest namelijk, ooit al eens verteld, dat de engelen, de zingende engelen in de velden van Efrata inderdaad een beeld zijn van de roeping van de gemeente, zoals de herders in het veld een beeld zijn van de roeping van Israël. Nou goed, dat even terzijde. De roeping van de gemeente is namelijk dezelfde als die van de engelen, namelijk het heerlijkheid geven aan God. Dat is de eerste roeping van de gemeente. Maar dat heb ik u dus straks al gezegd. Nou, daarna komen wij dan bij weer een volgende pericoop, de roeping van ene Levi. Die was een tollenaar. Er staat namelijk, na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi. Kan ons dat nou schelen hoe de man heet? He? Voor de geschiedenis maakt het niet uit. Er zullen wel meer zo geheten hebben. Maar voor de typologie wel, want deze Levi is via de naamgeving uiteraard de uitbeelding van het priesterschap. Priesterschap in het algemeen. Maar Levi zat in het tolhuis. En het tolhuis is het huis waar belasting betaald wordt en waar dus een mens belast wordt. En een tollenaar als belastinginspecteur is dus degene die de mens belast. En het priesterschap onder de wet is inderdaad een priesterschap waarmee de mens belast wordt en waardoor de mens belast wordt. Want het priesterschap van het oude verbond is in de praktijk gewoon het onderwijs in de wet, priesters geven immers onderwijs, spreekt over de wet, het onderwijs van de wet in het algemeen, maar daarmee wordt de mens belast. Dus wat Petrus later zegt, als de vraag gesteld wordt of de gelovigen van vandaag onder de wet moeten leven, hij zegt, wat een onzin. Nee, dat zei hij niet, maar dat denk ik. Ik denk dat hij het ook dacht, maar dat hebben we het wel eens over als hij erbij is. Petrus bedoel ik. Nee, in de toekomst. Wat er ons, hij zegt, het is toch onmogelijk om op de gelovigen een juk te leggen dat wij nog onze vaders, wij Joden dus, wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Waarmee maar gezegd is dat de wet inderdaad een last is. Het is namelijk gewoon slavernij. Nou, dat die Levi die tollenaar is, is een uitbeelding van het oude verbond, de wet waardoor een mens belast wordt, waarmee hij een juk draagt. Maar wat er gebeurt is dat de Heer tot hem zegt, volg mij. Want de Heer dacht dat het een schaap was. He, volg mij. Mijn schapen kennen mijn stem en zij volgen mij. Als het een goede priester is. Ja, nee, ik weet wel, een tollenaar staat in een kwaad daglicht. Maar dat kan nog wel zo wezen. Maar het neemt niet weg dat het priesterschap van het oude verbond helemaal geen keus had. Het was het oude verbond en het was dus een belasting. Er wordt ook geen kwaad woord van deze Levi gezegd. Er wordt alleen gezegd, volg mij. En dat betekent dat we hier een uitbeelding hebben van de overgang van het priesterschap van het oude verbond naar het nieuwe verbond. De Heer roept als het ware niet alleen Levi, maar roept het hele priesterschap op. En zegt, volg mij. Voortaan is Levi, of is het priesterschap, verbonden aan de Heer Jezus Christus. En dat staat trouwens ook in het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Malachi, waarin de Heer zelf notabene met de naam van Levi genoemd wordt. Ja, daar heet de Heer Levi, zeker wel. En daar gaat het hier ook om. Hij zegt, volg mij. En wat er staat is, hij alles verlatende stond op en volgde hem. Want zo is dat. Het spreekt over het priesterschap wat er was onder het oude verbond. Maar na opstanding, want er staat, hij stond op. Na opstanding volgt het priesterschap de Heer. En dan is het dus niet meer oud-testamentisch priesterschap, maar nieuw testamentisch priesterschap. Dat blijkt ook wel, want er staat meteen, en Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En de grote maaltijd, dat is de maaltijd die aangericht wordt door Melchizedek, dat weet u waarschijnlijk. Die bracht brood en wijn immers mee. de maaltijd. Het wordt ook wel genoemd een bruiloftsmaal, maar omdat er hier nou eenmaal geen sprake is van een bruidegom en geen bruid en verder niks bijzonders, zal het wel een gewone maaltijd geweest zijn, dan wordt het zo vertaald. Maar ik noem dat erbij, omdat u misschien meer vertrouwd bent met de gedachte van een bruiloft en een bruiloftsmaal als beeld van het leven onder het nieuwe verbond. Nou, dat is dit ook. Het is gewoon een maaltijd, een beeld van het leven onder het nieuwe verbond. Hij richt namelijk voor ons een dis aan voor de ogen van zijn wederpartijders, heet dat geloof ik in de Statenvertaling. En ik probeer te citeren uit Psalm 23. De maaltijd is immers leven wat gegeven wordt. En de bedoeling is dat we aanzitten of aanliggen. Een deel hebben aan het leven van het nieuwe verbond. Dat is die maaltijd. En er is in de eerste plaats brood en wijn, zoals verstrekt door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, vanzelfsprekend. Nou, Levi richtte dus met hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er staat, er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hem aanzaten. En dat heeft uiteraard te maken met hen die vanuit het oude verbond tot geloof komen. En de Heer als de Messias aanvaarden. De rest van de geschiedenis ga ik niet in, maar ik zeg maar weer, het is dus eenvoudig weer een uitbeelding van de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En meer speciaal dus naar de gemeente onder het nieuwe verbond. Nou, dan komen we terecht bij vers 33, de laatste pericoop, waar staat, en zij zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes, de doper dus, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals, en doen gebeden, zij vasten en bidden, die twee dingen horen trouwens bij elkaar, vasten en bidden, zelfs in Korinthe wordt het nog zo aangehaald, want vasten is in het algemeen de aanduiding van, hoe zeg je dat nou netjes, van het afleggen, het afdoen van de dingen van de uitwendige mens. Ik zeg altijd, het is het afzien van de vleeselijke genoegens, maar dan in minstens twee betekenissen van de uitdrukking. Maar noem het maar in de breedte, vasten wil zeggen, dat noemen ze in andere termen, noemen ze dat onthechting. Kent u dat ook? Weet u dat ook wat het is? Het wil zeggen dat de uiterlijke dingen dan ineens niet zo belangrijk zijn. Het is onthouding. Dat is een mooi woord. Onthouding. Van wat? Van alles wat met het lichaam te maken heeft. En dat heet vlees. Ja, ook in de brede betekenis van het woord. Waarom zou men dat doen? Om zich in plaats van met de uiterlijke dingen bezig te houden met de innerlijke dingen. Dus in plaats van de uitwendige mens wordt het dan de inwendige mens. In plaats van de zienlijke, de onzienlijke dingen enzovoort. En beter nog, in plaats van de vergankelijke dingen, de onvergankelijke dingen. En let op dat in plaats van, want vasten zonder bidden is alleen jezelf plagen. Heb ik het netjes gezegd. Ja, iets niet doen is alleen om iets anders dan wel te doen. Komt iets in de plaats van. Wij zijn verlost van de werken der wet. Waarom? Omdat we de levende God zouden dienen uiteraard. Hè? Omdat we zouden dienaren zijn onder het nieuwe verbond. Daarom is dat. Nou, vasten en bidden hoort dus bij elkaar. Vasten wil zeggen men laat het een en bidden wil zeggen men wijdt zich aan het andere. Want bidden heeft te maken met de godzaligheid in het algemeen. Niet alleen maar met de gebeden die men rechtstreeks in de smalle betekenis van het woord uitspreekt of doet. Maar het heeft te maken met helemaal het godsdienstig leven in de echte betekenis van het woord. Hè? Een leven waarbij men God dient. Nou, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden? En desgelijks ook de discipelen der fariseeën. Maar de uw discipelen eten en drinken. De gedachte is dan dat de discipelen van Johannes de Doper zich net zo gedroegen als de discipelen der fariseeën. Er was wat de uiterlijke dingen betreft dus geen verschil direct waarneembaar tussen Johannes de Doper en de zijne en de fariseeën en degene die daarbij hoorden. Ja, waarom niet? Dus makkelijk genoeg, de fariseeën staan nog altijd voor hen die leven onder de wet. Zo nauwgezet mogelijk. En Johannes de Doper en de zijnen, jawel. Want Johannes de Doper is de grootste profeet van het oude verbond, staat er. Want de wet en de profeten zijn niet tot aan, maar tot op Johannes. En dus tot en met Johannes. Want u weet wat er van Johannes staat. De grootste in het koninkrijk, dat is het nieuwe verbond. De grootste in het koninkrijk, oh nee, de minste in het koninkrijk, dat is wat er staat. De minste in het koninkrijk is meerder dan Johannes. Dat is gewoon zo, omdat Johannes niet in het koninkrijk was. Nee, ook niet is, maar daar gaat het nou niet om. Nog niet in elk geval. Want Johannes is de grote profeet van het oude verbond. En daarom kan hij in één adem genoemd worden met de fariseeën. En daar staat dan ook, oh, dat is ook even anders, dat is dan ook de reden waarom Johannes de marteldood stierf. En zijn hoofd verloor. Zijn leven verloor, beginselen verloren enzovoort. Omdat het spreekt over het oude verbond, de wet namelijk. Nou goed, dat even terzijde. Er staat dus, waarom vasten de discipelen van Johannes en de discipelen der fariseeën? Wel, dat is omdat ze onder de wet leven, onder het oude verbond. En dat is een belasting, dat is helemaal niet prettig enzovoorts. En vasten is ook een beperking, dat is ook niet prettig, daar is het ook helemaal niet voor. Maar die discipelen van de Heer eten en drinken. En dan zegt de Heer, kunt gij de bruiloftskinderen... Ik zal maar niet op de letterlijke vertaling van de term ingaan, dat doet er niks te zaken. Het gaat er maar om dat de discipelen van de Heer Jezus zo worden aangeduid, de bruiloftskinderen. Kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Waarmee de Heer zichzelf voorstelt als de bruidegom. En zijn discipelen zijn dus degene die bij de bruiloft horen en dus bij de bruidegom horen. Ik ga er met opzet niet verder op in, want dat brengt me een heel andere problematiek. Dat heeft geen enkele zin. Gaat erom dat de Heer en de zijnen geacht worden deel uit te maken van het nieuwe verbond. Weliswaar als bruidegom, en ik weet heus wel dat het nieuwe verbond pas aanbreekt als de bruiloft gesloten wordt. Als de bruiloft is, en zover is het nog net even niet. Nog steeds niet overigens, maar daar gaat het ook niet om, hè. Maar niettemin, over bruiloft praten we pas als het gaat om bruiloft en huwelijk en dus om het nieuwe verbond. En het antwoord is dan, kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Wel, dat betekent inderdaad dat vasten en bidden, zoals door de fariseeën gebruikelijk, inderdaad deel uitmaakt van de inzettingen, van de uiterlijke dingen wel te verstaan, van het oude verbond. Terwijl de Heer en de zijne deel uitmaken van het nieuwe verbond. En die twee dingen horen niet bij elkaar. Laat de fariseeën en de discipelen van Johannes maar vasten. Ze maken nou eenmaal deel uit van iets dat oud is. Het oude verbond. Terwijl de Heer en de zijne deel uitmaken van dat wat nieuw is. Of deel uit zullen maken, het is maar hoe je dat zegt. Maar zo wordt het in ieder geval gezien. De Heer Jezus predikte namelijk niet de wet. Die predikte de ontbinding van de wet. De Heer zelf was degene die zei, wet en profeten zijn tot op Johannes. En sindsdien wordt het koninkrijk gepredikt. Namelijk door de Heer Jezus zelf. De prediking van het nieuwe verbond in elk geval. En waar het nieuwe verbond gepredikt wordt, daar is inderdaad geen reden tot vasten, geen reden tot ontzegging. Want het zal blijken dat onder het nieuwe verbond uiteindelijk ook de uiterlijke dingen betrokken zijn. Die horen daarbij. En als straks het nieuwe verbond aanbreekt, werkelijk op aarde, ik heb het over de 1000 jaren onder andere dan, dan is dat ook op aarde reden tot blijdschap en zeker niet tot vasten, want vasten staat voor rouw en droefheid. Maar het nieuwe verbond is een blijde boodschap en daarom geen vasten, maar integendeel eten en drinken, want eten en drinken stond ook al in de vorige pericoop uiteraard. Het is een beeld van leven en eigenlijk ook van feestvieren. Nou, waarna de Heer zegt, vers 35, maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. Want het wordt niet meteen bruiloft hoor. En welke dagen dat zijn, dat lijkt me duidelijk, zijn weer de dagen waarin wij leven. De dagen van de roeping van de gemeente, waarin de bruidegom is heen gegaan. De bruidegom is van hen weggenomen. Uitgebreid spreekt de Heer daarover, zonder de term bruidegom te gebruiken, in Johannes 13, 14, 15, 16, 17... Die zou weggenomen worden, zou heen gaan enzovoorts. En in die dagen zullen zij vasten. Dat zijn inderdaad dagen van waarin wij leven, ook. Omdat, daar is wel sprake van vasten, van ontzegging en van onthouding. Maar niet zozeer op godsdienstige overweging, niet om de Heer daarmee te dienen. Maar gewoon als gevolg van de verdrukking die nou eenmaal over de gelovigen komt. En als gevolg van de droefheid die de gelovigen ook hebben nadat de Heer van hen is weggegaan. Er staat niet dat het moet. Er staat niet dat zij moeten vasten. Maar er staat dat ze dat zouden doen. Zij zullen dat doen, zegt de Heer. Niet als een oplegging, maar gewoon omdat het nou eenmaal de consequentie is van de droefheid die toch over die bruiloftskinderen zou komen. Maar dat is een droefheid niet omdat er geen huwelijk is, maar omdat de bruidegom, althans voorlopig, weer verdwenen is. Het staat er gewoon netjes bij, dus je hoeft helemaal niet naar een verklaring te zoeken. Maar het principe is, vasten en bidden uit vers 33 is onder het oude verbond. En vers 34, de bruidegom en de bruiloftskinderen maken deel uit van het nieuwe verbond. En die twee dingen horen niet bij elkaar, zij verdragen elkaar niet. Zij verdragen elkaar echt niet. Ik kan er talloze voorbeelden van geven natuurlijk. Uit uw en mijn leven, waarin dat ook aan de orde komt. Dat oude en nieuw verbond, dat wet en genade elkaar niet verdragen. Maar beter is om een voorbeeld te nemen wat de Heer ook neemt. Want dan volgt inderdaad deze gelijkenis. Eigenlijk zijn het er twee. De een is die van vers 36. Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed. Nu is de vraag. Nee, nu is de vraag al beantwoord. Toch? Wat is nou het nieuwe kleed? Nieuw verbond. En het oude kleed is het oude verbond. En het kleed staat voor de veruiterlijking van iets. Hè? Voor het uitwendige gedrag. Dat is een kleed, een bekleding. Het gaat dus om de gebruiken. Om religie in de normale betekenis van het woord. Om de rechten en plichten van de godsdienstige mens. Het oude kleed is uiteraard het leven, het praktische leven onder de wet. Niet het denken, niet het geloven, maar het praktische leven onder de wet. Waartoe behoort vasten en bidden. Onder andere dan, maar het is er de samenvatting van. En onder de genade, waaruit bestaat het praktische leven? Hè? Uit feest vieren, broeder, uit feest vieren, eten en drinken en vrolijk zijn, jawel. Toch? Nee, zuiver dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg moest zijn, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest vieren. Dat was 1 Korinthe 5. Feest vieren, met brood en wijn uiteraard, nadat het Pascha geslacht is. Met brood en wijn, van Melchizedek namelijk. De blijde boodschap, feest vieren. Oude verbond is een bediening des doods en dat is dus treurnis en dat is rouw. Vasten dus ook. Nieuwe verbond is de blijde boodschap, een bediening van leven. Dat is dus feest vieren. En dus zeg ik maar weer, zei Paulus, verblijd u. Te alle tijden. Dat is niet anders hoor. Kenmerk van het leven uit het nieuwe verbond. Het kenmerk van het leven, ook in onze dagen van de gelovigen, is dat van blijdschap, niet van droefheid. Hoewel een gevoel van droefheid ons toch altijd aankleeft, vanwege de uiterlijke dingen, van dat wat op ons afkomt, vanwege de, nou ja, het leven in het vlees, laat ik het dan maar eenvoudig zo zeggen, want daar zijn we nou eenmaal nog in, dus er is niks aan te doen. Maar het kleed van de gelovigen in onze dagen is niet dit lichaam, nou vertel ik u dus wat het niet is. Het kleed van de gelovigen is niet dit lichaam, waarna wij in deze gelijkenis compleet verdwalen. Nou, verdwalen, komen volledig in vast te zitten. Het kleed van de gelovigen, dat nieuwe kleed, is namelijk zijn praktische leven onder de genade. En dat nieuwe kleed, dat kun je niet zetten, die lap die kun je niet zetten op een oud kleed, wat hersteld zou moeten worden of zo, waar toevallig een gat ingevallen is of zo. Nee, dat is het verhaal. Het leven van een gelovige laat zich niet conformeren aan een leven onder de wet. Die twee kun je niet met elkaar verzoenen. Ik weet wel dat de meerderheid van de gelovigen dat doet. Nee, ik denk dat het dat doet. Zo ziet het er voor mij uit in elk geval. He? Dat men probeert aan de ene kant uit genade zalig te worden en uit de wet te leven. Dat kan natuurlijk niet. Het zijn dingen die elkaar niet verdragen. Vandaar dan ook dat de leer over de genade in vele kerken vooruit wordt geschoven naar de toekomst. Zo van, als we sterven, hebben we stervensgenade nodig. Want hier in dit leven is geen plaats voor genade als men leeft onder de wet. Het is of het een of het ander. Ik geloof dat dat de reden is waarom in de loop van de geschiedenis dan die leer van de genade steeds verder vooruitgeschoven is. Misschien dat we het nog eens ontvangen bij de dood of misschien zelfs daarna pas. In de opstanding of zo, of op de jongste dag, heel ver weg. Dat is omdat er hier geen plaats is. Waarom niet? Omdat men leeft onder de wet. Die nieuwe lap past niet op het oude kleed. En waar het gebeurt, waar die nieuwe lap op het oude gezet wordt, zal blijken dat het zaadje scheurt. Ja, dat staat hier ook. Er staat, niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, anders scheurt ook dat nieuwe, het oude. Staat er in ieder geval. De vertalers waren er niet over eens wat er nou echt zou gebeuren, maar u moet het maar eens proberen, dan komt u daar vanzelf wel achter. Maar in elk geval is het zo dat de scheuren groter worden. Er staat namelijk, en staat er, maar ik vertaal het met namelijk de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. Het past niet op elkaar. Als je het technisch gaat uitleggen, zeggen we, nou ja, het oude heeft een andere werking, werkt anders dan het nieuwe. En terwijl het ene krimpt, rekt het andere enzovoorts, en dan scheurt het zaakje kapot. Ja, dat zal wel zo wezen. Maar de werking van het nieuwe verbond van de genade is ook heel anders dan de werking van de wet. Het zijn dingen die niet over elkaar liggen, die in het leven van de geloven ook niet beide aan bod komen. Het kan absoluut niet. En als we dus moeten kiezen, blijft er maar één ding over, we hebben alleen maar een nieuw kleed. En het oude helemaal niet meer. Nou, dat is wat het hele hoofdstuk lang al gezegd wordt. Wij vissen niet meer in de nacht, maar in de dag. Wij zijn niet meer lam, maar inderdaad, wij zijn genezen. We zijn niet meer kreupel. We zijn niet meer melaats, maar gezond en staan voor het aangezicht van de priester. Dat is het verhaal. We zijn overgegaan van het priesterschap van het oude verbond naar dat van het nieuwe verbond. Oftewel, we hebben een nieuw kleed ontvangen. En het nieuwe kleed past niet op het oude. En zo verder, want de volgende gelijkenis is die van vers 37. Niemand doet nieuwe wijn in oude zakken. De vertalers zeggen erbij, dat zijn leren zakken. Dat weten wij inmiddels, hè, want u weet hoe dat gaat. Hè. Men neemt een geit of zo, geloof ik. Dat hangt er vanaf hoe groot die zak zou moeten zijn. Hè. Maar een koe is een beetje een groot. Groot wordt het dan. Hè. Of je moet alleen de uier nemen, broeder. Ja, ik zie het wel. Ja, maar dan zitten er ook vier van die dingen aan. Maar normaal gesproken neemt men een geit. En ja, het is een raar verhaal, maar in ieder geval, laat ik het dan netjes vertellen, men haalt de geit eruit, dat denk ik eigenlijk. Maar goed, men gebruikt de huid van de geit, die wordt tot leer verwerkt, inderdaad. Geloof dat de poten dichtgeknoopt of dichtgenaaid worden, de uiteinden ervan. Of de staart eraf gaat, weet ik echt niet. Maar, hè? Een stop onder, hè? Onder de staart, ja, dat zou wel moeten. Nou ja, dankjewel broeder van Inge. Maar wat er gebeurt is dat die huid vervolgens gevuld wordt inderdaad met wat er maar in moet, wijn in sommige gevallen. En de bedoeling is dat wijn inderdaad eerst een poosje rijpt, zodat de nieuwe wijn nog een poosje ouder moet worden en soms heel lang bewaard moet worden. Maar die nieuwe wijn doet men uiteraard dan in die nieuwe zakken, uiteraard, zodat ze samen oud worden, samen dezelfde leeftijd hebben. Dat komt namelijk met elkaar overeen. En men doet niet nieuwe wijn in oude zakken, want tegen de tijd dat de wijn zo goed als gereed is, dan berst, staat er geloof ik, hè? Ja, dan berst, oftewel barst, de zak. Nou, niemand doet nieuwe wijn in oude zakken, anders zo zal de nieuwe wijn de zakken, die oude namelijk, doen barsten. En de wijn zal uitgestort worden en de zakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. Nou, dat heeft niks met de wijncultus te maken of zo. Het gaat om de overdrachtelijke betekenis. Nou, nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. En ze worden beide tezamen behouden. De vraag is nu weer, wat is die nieuwe wijn? Nieuw verbond, het leven van het nieuwe verbond. Dat is die wijn van Melchizedek, weet u wel. De wijn van het nieuwe verbond. En de oude zak, wat is dat dan? Ja, als je nou niet oplet, hè, dan moet ik weer overnieuw beginnen, hoor. Hè? De wet, het oude verbond, uiteraard. Die wet van inzettingen enzovoorts. Die wet van uiterlijke dingen. De wet die gelegd is op het vlees. In dat vat, in die zak, op dat oude kleed, dat is precies hetzelfde. In die zak past dat nieuwe leven niet. Dat wil zeggen, het leven onder het nieuwe verbond laat zich niet verpakken in de inzettingen en tradities van het oude verbond. Moet ik nou ook nog zeggen wat niet is? Het is altijd beter om het helemaal weg te laten, denk ik wel eens. Maar ik wil wel zeggen wat het niet is. Het is dus, die oude zak is dus niet ons lichaam. Er is wel een verband mee, hoor. Maar het is het niet. Die oude zaak is gewoon de wet. De inzettingen van uiterlijke dingen onder de wet. Waarna ik natuurlijk moet zeggen dat de wet gelegd is op het vlees, op de oude mens. Dat is wel waar. En zo is het dus wel een verband met de oude mens als zak. Maar het neemt niet weg dat datzelfde principe niet kan worden toegepast op de gelovige mens. Helemaal niet. Die is niet zo'n oude zak, daar gaat het helemaal niet over. Nee, hij ziet er wel zo uit, maar daar gaat het, sommigen dan, althans. Hè, hij mag er dan zo uitzien, maar, en het mag dan ook een heel aantrekkelijk beeld zijn, omdat je het zo makkelijk onthouden kunt zo. Maar dat is niet de betekenis van de uitdrukking hier in dit schriftgedeelte. Ik heb je niet voor niks meegenomen, helemaal naar het begin van dit hoofdstuk. Om u te laten zien dat het gaat om het oude verbond waar het nieuwe niet in past. Het zijn twee dingen die elkaar totaal niet verdragen. Het laatste komt na het eerste. Dat wil zeggen, de nieuwe wijn, die komt dan uiteindelijk wel, maar die wordt gedaan in nieuwe zakken. En die nieuwe zakken spreekt over het leven, praktische, het uiterlijke, het uitwendige leven van de gelovigen. Dat bestaat niet uit vasten en bidden uit vers 33, maar het bestaat uit eten en drinken uit vers 33. Leven dus. Maar kijk, ook als ik al heel die grote context van het hele hoofdstuk weglaat en blijf bij dit schriftgedeelte, vers 33 tot 39, en ik zou vragen, wat is die oude lap? Dan is het antwoord, het vasten en bidden van de fariseeën en van de discipelen van Johannes. Toch? En de vraag is dan, wat is die nieuwe lap? En dan is dat het eten en drinken van de discipelen van de Heer Jezus. En een andere beeld van die wijn en die nieuwe zakken, dat is uiteraard precies hetzelfde. De oude zakken zijn namelijk een beeld van het vasten en bidden van de discipelen van Johannes en van de fariseeën. En die nieuwe zakken, uit vers 38 dus, die nieuwe zakken zijn een beeld van het leven onder het nieuwe verbond. Het praktische leven, moet ik zeggen, de uitwerking daarvan. Zoals de gelovige, die tot de gemeente behoort overigens, want daar ligt speciaal zelfs in dit hoofdstuk de nadruk op, zoals die leeft. Namelijk, verblijdt u ten alle tijden en het hoofd omhoog, het hart naar boven. Dat is inderdaad eten en drinken, dat is in principe feest vieren. Wij zongen vroeger een lied, dat was in de Pinkstergemeente, dus ik mag het eigenlijk niet vertellen, maar wij zongen vroeger een lied. Het feest gaat door, oh ja, het feest gaat door. Kom ook broeder, kom ook zuster, kom bij ons in de stroom. En ik zie nog, moeder Beb heette ze officieel, dat was de vrouw van Karel Hoekendijk, die zie ik nog. Zouden ze was met een tamboerijn rondspringen midden tussen de rijen. En wij hebben daar ook hartelijk om gelachen, dat deed ze zelf ook. Het feest gaat door. Kom op broeder, kom op zuster, moesten we elkaar een hand geven in de rijen enzovoort. Nou is dat natuurlijk een heel wat gedwongen vertoning. Maar toch, het heeft wel wat. Zo moet het eigenlijk wel natuurlijk. Hè? Blijf feest, ondanks omstandigheden. Dat is het kenmerk van het leven van de gelovigen. Er is nieuwe wijn in en als je vol wijn bent, dan weet je wat er gebeurt. Hè? Dan, als het is de bedoeling dat je er vrolijk van wordt in elk geval, laat ik het dan zo zeggen. Er zijn sommigen die bedoeling niet helemaal begrijpen. Op sommigen heeft het ook een verkeerde uitwerking. Dat is ook zo. Dat is met het woord van God ook. Heeft het ook een verkeerde uitwerking soms. Maar dat kan God niet helpen. Dat is de schuld van de mens zelf. Hè? Maar het principe is dat die nieuwe wijn, het leven wat we door opstanding van Christus hebben ontvangen, dat dat inderdaad ook naar buiten zich toont. Dat wil zeggen, de uitwendige kant van de zak waarin het zit, dat is de praktische levenswijze van de gelovigen, is dan ook een van eten en drinken. Van feest vieren. Dat is waar het om gaat. En dan ben ik weer terecht in 1 Korinthe 5. Het oude is voorbij. Dat is 2 Korinthe 5 trouwens. Het oude is voorbij. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar 1 Korinthe 5 zei, het paaslam is geslacht. Paaslam is dood, betekent dat. Is inmiddels gebeurd. Zo laat ons nu, als vervolg erop, feest vieren. Inderdaad, ja. Om dat feest gaat het. Want het evangelie, nieuw verbond, is inderdaad de blijde boodschap. En dan staat er in vers 39... En, maar het is het neutrale voegwoord, ik ben geneigd daar te lezen, maar helaas, maar staat gewoon en hoor, laat het maar gewoon staan. En, maar ik zeg dan, maar helaas, niemand die oude drinkt, begeert terstond nieuwe. Want iemand die de oude wijn drinkt, zegt, nou, dat is goede wijn. En de ellende met wijn is, dat wist u misschien niet, maar de ellende met wijn is dat sommigen denken, velen denken dat, dat oude wijn beter is dan nieuwe wijn. Dat is een misverstand. Ja, dat is een misverstand. Nee, wijn moet wel, het moet echt wijn geworden zijn. Hè? Ja, niet dat, weet het spul ook weer, ik wil me niet op, wil me niet te binnen schieten. Hè? Nee, je krijgt ook van de, elk jaar van die nieuwe, hoe heet het ook weer, dat spul? Hè? Ik versta niet. Ja, die primeur, hoe heet dat? Hoe heet dat? Ja, die Beaujolais, hoe heet dat? Ja, hè? Nou, onder ons gezegd, dat is niet te drinken, hoor, dat spul. Geef mij maar Aranja. Want dat, hè? Dan weet je wat het is. Maar dat spul is namelijk nog geen wijn. Maar zo oud hoeft het nou ook weer niet te wezen om goed te zijn. Want als het echt oud is, dan is het gewoonlijk alleen nog maar voor de handel geschikt. Maar zeker niet voor de consumptie. Oude wijn. Dat is voor verzamelaars. Maar dan moet je niet drinken. Nee, dat is een misverstand. En dat misverstand geldt in godsdienstig verband net zo goed. Men denkt dat de oude beter is. Zij die onder de wet leven, onder het oude verbond leven, denken dat het oude verbond beter is. Ze zijn er helemaal aan gewend. Ze hebben het leren drinken. Nou ja, over smaak valt niet te twisten, zeg ik dan maar. Maar ik ben blij dat ik wat beters gekregen heb. Net als in Johannes 2, de laatste wijn die de Heer bracht namelijk in de bruiloft te Kana, de laatste wijn, hè, was beter, was veel beter dan de eerste. Zo is het nou maar net. Dus als u denkt goede wijn te hebben en te leven onder de oude verbond, bedenk dan dat er betere wijn is dan dat van de oude verbond. Je moet het even afleren en even wennen aan de smaak van de nieuwe, maar de nieuwe is inderdaad beter. Niet de oude is beter, de nieuwe is beter. Dat geldt voor wijn gewoonlijk ook, maar het geldt zeker voor het nieuwe verbond. De blijde boodschap van het nieuwe verbond is een boodschap die vele malen beter is dan het oude. En via dat woord beter, het laatste woord van dit hoofdstuk, hebben we een geweldige verwijzing naar de hele Hebreeënbrief. Maar misschien dat we het daar van het jaar nog eens over hebben. De Hebreeënbrief, een beter verbond, een beter priesterschap, een beter, hoe heet het, beter burgerschap, een betere erfenis, een betere offerande. Kortom, nog veel meer van die betere dingen die me nou allemaal niet meer te binnen schieten, maar het is dan ook de hoogste tijd. Zullen we dank zeggen? Trouwe hemelse Vader, we danken u voor die betere offerande die eenmaal gebracht is. De offerande van het nieuwe verbond. En we danken u voor het betere bloed dat betere dingen spreekt dan het bloed van het oude verbond. Wij danken u dat we mogen beseffen te leven onder het nieuwe verbond. Dat u ons geroepen hebt inderdaad tot blijdschap. Dat we deze blijde boodschap ook mochten horen over verlossing, over genezing, over opstanding. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. We mogen beseffen dat weliswaar de hemel in onze dagen gesloten is. Dat we mogen beseffen dat de Heer, onze Heiland, zich verbergt in de hemel. Maar dat we aan de andere kant toch hebben dit geopenbaarde woord wat u ons gegeven hebt. Een geopenbaard woord waarin we steeds opnieuw bevestigd worden in deze geweldige waarheid. Dat wij geroepen worden tot een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u, Vader, dat dat niet afhankelijk is van onze werken. Maar dat het afhankelijk is van geloof en van uw genade in plaats van onze werken. Wij danken u dat we daar steeds een beroep op mogen doen. Dat we daaruit mogen leven uit de overvloedige rijkdom van uw genade die tot stand gekomen is door de hoge priester van het nieuwe verbond. Wij danken u daarom ook dat we deze middag zo mochten samenkomen. Dat we mochten bepalen bij dat werk wat u gedaan hebt in Christus en het werk wat u ook nu nog doet in die Christus die u gesteld hebt aan uw rechterhand. En wanneer we dan deze plaats weer verlaten, Vader, dan willen we u vragen, wilt u ons nabij zijn, wilt u onze gedachten bepalen bij die Heer, die Heiland die ons betaamde, die wij nodig hadden, die u aan ons gegeven hebt, opdat we niet zouden zien op de woelige baren rondom ons, opdat we niet zouden wegzakken in die zee van volkeren, die zee ook van deze wereld, maar dat we zouden staan in de overwinning die u ons in Christus geschonken hebt, opdat we zouden zien op deze onveranderlijke dingen. En daarmee ook goede moed zouden hebben, te alle tijden zoals uw woord dat zegt, omdat wij zien op Jezus, onze overste leidsman en volleinder des geloofs. Wij danken u, Vader, dat u dat doen wilt, dat u ons daartoe geroepen hebt, opdat we uit de duisternis zouden overgaan naar het licht. Opdat we niet meer in de duisternis zouden wandelen zonder te weten waar we heen gaan, maar dat we zouden wandelen in het licht, achter onze heiland aan die ons is voorgegaan tot aan de troon der genade. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven, niet uit verdiensten, maar uit de rijkdom van uw liefde en uw genade.